Gemeente, zijn voor u vooraf de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 zal kandidaat van Binsbergen voorgaan. Ik heb wegens omstandigheden met hem gerolen. Zondag 12 januari om 10:00 op kandidaat Lagendijk uit Ridderkerk voor te gaan. En om 16:30 dominee van der Brink in de dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Woensdag 8 januari is er om 20:00 een Bijbelavond. Dr. Anders J. M. Pauw hoopt te spreken over het thema Bijbelvertaalwerk. Op de evenementen 26 januari is er een doopdienst. Doopouders die de doop van hun kind verlangen worden verzocht dit deze week te melden aan de scriba ouderling A. Roosendaal. Na de dienst is er in de hal van de kerk een nieuwsbrief beschikbaar. De collecten in deze dienst, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 1, het eerste en tweede vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. In het tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Het eerste en tweede vers van Psalm 1.
Thank you.
gemeente, laten we ook vanmorgen samen luisteren naar de heilige wet van de Heer en daarna met elkaar zingen uit de 10 geboden van de Heer, de berijming het 9e vers. Och of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden, het 9e vers, en dat we weer samen hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen het woord van de Heer in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen samen het 11e hoofdstuk, de versen 14 tot 32. Lucas 11 vanaf vers 14. We lezen daar: en hij, dat is Jezus, wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak, en de scharen verwonderden zich. Sommigen van hen zeiden: hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. En anderen hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zei tot hen: En ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Omdat u zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger van God de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk van God tot u gekomen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. En wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door de dorre plaatsen, zoekende rust, en die niet vindend, zegt hij, ik zal weerkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd, en dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het gebeurde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw uit de scharen verheffende, haar stem tot hem zei, zalig is de buik die u gedragen heeft, en de borsten die u hebt gezogen. Maar hij zei, ja, zalig zijn degenen die het woord van God horen en hetzelfde bewaren. En als de scharen dicht bijeen vergaderen, begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht, het verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona voor de Nineviten een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. En de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Tot zover gemeente de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed om hem te danken en ook te bidden. En in de voorbeden willen we in het bijzonder gedenken aan Art-Jan Schinkelshoek, die voor 3 maanden naar Suriname is om daar stage te lopen. Laten we samen bidden. Heere trouwe en genadige God, wat schittert uw trouw en wat schittert uw genade ook vanmorgen, als u ons als gemeente bij elkaar brengt. Heere, dan geeft u ons het voorrecht dat we samen mogen komen rondom uw woord, in vrijheid, terwijl zoveel mensen op deze aarde, terwijl zoveel broeders en zusters ook vanmorgen niet in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Omdat er de vervolging is, de angst om te worden opgepakt, de angst om naar een werkkamp te worden gestuurd, de angst om in de gevangenis te belanden en uiteindelijk de dood daar te sterven. Heer, er zijn zoveel jongeren en ouderen die met gevaar voor eigen leven uw woord bestuderen en uw naam belijden. En u geeft het ons vanmorgen dat wij in vrijheid bij elkaar kunnen komen. En Heere, dan bidden we u vanmorgen, gedenk onze broeders, gedenk onze zusters, die vervolgd worden, bedreigd worden, die verstoten zijn. Door familie en door vrienden, omdat ze uw naam belijden, omdat ze u hebben liefgekregen, bewaart u ze, Heere. Houdt u ze vast en gedenkt u ze, dat ze uw naam blijven belijden. En dat ze de troost van uw evangelie in hun leven ook ervaren mogen. Dat ze de kracht van u mogen ervaren. Dat ze het weten mogen. En dat ze het merken mogen dat u geen God bent van ver weg. Maar dat u een God bent van nabij. Die helpend, die ondersteunend nabij is. En als wij zo vanmorgen hier bij elkaar zijn, Heere, geef dat we dan met dankbare harten vanmorgen rondom uw woord zijn. Met dankbare harten, Heere, omdat u in uw trouw ons blijft onderwijzen. Omdat u in uw trouw niet ophoudt om uw evangelie aan ons te laten verkondigen. En Heere, wat schittert daar in uw trouw voor mensen die voortdurend bij u vandaan lopen. Voor mensen die voortdurend het sporen van uw woord kwijtraken. Voor mensen die zo vaak, Heere, in de zonde vallen en struikelen, omdat we zwak zijn. Omdat we zo weinig leven vanuit het woord en zo weinig leven vanuit de genade van Christus. Omdat we zo weinig, Heere, leven uit de kracht van uw bloed. En toch, Heere, u blijft ons onderwijzen. En u blijft met uw genade tot ons komen. En zo doet u het ook vanmorgen, Heere. U komt tot hen die vanmorgen in de kerk zitten, maar die u niet lief hebben. Die vanmorgen in de kerk zitten uit gewoonte. Het hoort erbij. Die het teken en zegel van uw verbond meedragen. Uw beloften hebben ontvangen, maar die beloften tot op de dag van vandaag, Heere, naast zich neerleggen. En het wonder is, Heer, u wilt ook vanmorgen hen op die beloften wijzen. En we bidden u, Heer, geef dat vanmorgen dan uw woord in het hart zal raken. Dat vanmorgen uw woord zal blijven haken van binnen. En dat ze vanmorgen het zullen beseffen. Als ik die beloften van God niet in geloof aanvaard, dan zullen die beloften tegen me getuigen. In de dag van het oordeel. Heer, u weet, als we vanmorgen ook in de kerk zitten met allerlei vragen, met allerlei worsteling. Enerzijds, Heer, dat evangelie dat heeft aantrekkingskracht en anderzijds, er is zoveel twijfel. En die twijfel, Heer, kan met zoveel dingen te maken hebben. De waarschuwende vingers van familieleden die zeggen het gaat zomaar niet. En juist wanneer het evangelie op het heerlijkst verkondigd wordt, is die stem er van binnen. Zo makkelijk en zo eenvoudig ligt het niet. Heer, er kan zoveel zijn wat we vanuit het verleden meedragen en wat nu de verhindering vormt om te buigen voor uw woord en om onvoorwaardelijk op uw beloften te vertrouwen. Er kan zoveel aanvechting zijn. En Heer, wilt u vanmorgen dwars door al die dingen heen ons de weg wijzen en wilt u dwars door al die dingen heen ons vanmorgen onderwijzen dat het woord voor ons open gaat. Dat er voor ons geen andere weg meer overblijft dan te buigen voor het woord en dan te buigen voor Christus. En dan te leven vanuit hem, omdat uw geest, Heere, ons alle hindernissen uit de weg ruimt. En omdat uw geest alle ja-maars ons uit de handen slaat. Heere, openbaar u vanmorgen zo. En als er ook zijn, Heere, vanmorgen en ze zijn er, die naar de kerk zijn gekomen met het hartelijke verlangen om onderwezen te worden, met het hartelijke verlangen om meer en meer in de schriften gefundeerd te worden, om meer en meer te leven vanuit u. O Heere, geef dat ze vanmorgen onderwijs mogen ontvangen, ja, dat we allen, zoals we hier zitten en staan, dat we allen, zoals we ook thuis meeluisteren, vanmorgen onderwezen worden in de schriften tot onze zaligheid. Heere, geef ons een goede dienst. Een rijke dienst. Heere, wees ook bij de kinderen oppas. Geef dat ook daar alle dingen fijn mogen gaan. Sterk, Heere, degene die op onze kinderen passen. Wees hen goed en nabij. En gedenk zo ons allen. Ook in de noden en zorgen die we vanmorgen hebben meegenomen. Ons verdriet. De ziektes die we meedragen. De pijn die elke dag opnieuw weer gevoeld wordt. De zorgen die we ook hebben bij het ouder worden, omdat we merken dat onze lichaamskracht wordt gebroken. Ons geheugen minder wordt. Heere, wat kan dat pijn doen? Wat kan dat ook moeilijk zijn? Heere, wil ons gedenken. Jongeren en ouderen, ook als we ons eenzaam voelen en onbegrepen. Ook als we met vragen lopen waar we met een ander eigenlijk niet over durven en kunnen praten, omdat het zo persoonlijk is. Omdat het ons zo gevangen houdt. Gedenk weduwen en weduwnaren. Gedenk kinderen die een ouder hebben verloren of ouders die kinderen hebben verloren. Heere, wees ook hen nabij. We dragen vanmorgen, Heer, ook onze broeder aan u op. Collega van de Brink, die als dienaar van het woord aan deze gemeente verbonden is, als hij vandaag ook jarig is. Heer, we danken u voor wat u in hem ook aan de gemeente gegeven hebt, een dienaar van het woord, die de schriften verkondigt, die als een herder ook in de gemeente zijn werk mag hebben. En Heer, we bidden u, geef dat hij ook uw kracht en uw genade ervaren mag. In zijn werk in de gemeente, in de andere werkzaamheden die hij heeft. Heer, gedenk hem samen met zijn vrouw, samen met zijn gezin. Wilt u ze goed en nabij zijn, Heer? Dat ze goed mogen spreken van u. Dat ze uw naam mogen verhogen en verheerlijken. En dat het een vreugde is om in uw koninkrijk te werken. We bidden u vanmorgen ook, Heer, voor Adjan Schinkelshoek, die 3 maanden naar Suriname is om daar stage te lopen. Heer, wil hem beveiligen, ook op de weg die hij daar gaat, wil hem nabij zijn. Geef ook dat die ervaring in het buitenland een ervaring is die vormend zal zijn in zijn leven, vormend voor zijn werk, voor zijn studie, maar ook voor zijn persoonlijke leven. Heer, beveilig en bewaar hem. Ja, gedenk ons allen. Heer, verheerlijk zou uw naam en verhoog uw kracht. En geef dat we morgen ook ons vrolijk zingen, door lucht en wolken zal dringen, dat we uw naam verhogen. Gedenk jong en oud, gedenk klein en groot, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen zijn de woorden die we lezen in vers 28 van Lucas 11. Waar de Heer Jezus zegt, ja, zalig zijn degenen die het woord van God horen en hetzelfde bewaren. En de psalmen heb ik vanmorgen gekozen, ook rondom deze tekst. In psalm 1 komt dat aan de orde, het woord en de wet van God bewaren en bepeinzen. Datzelfde ontdekken we ook in psalm 119. We willen vanmorgen met elkaar zingen de versen 8, de vers 9 en vers 53. Psalm 119 vers 8, ik zal o God bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Het 9e, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En vers 53, uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. We zingen samen Psalm 119 vers 8, vers 9 en vers 53, en u mag uw gaven geven voor de Heer en voor zijn dienst. De eerste collect is voor de diakonie. De tweede voor de kerk en straks bij de uitgang is er nog een collecte voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor de preek dus vers 28 van Lucas 11. Maar hij zei, ja, zalig zijn degenen die het woord van God horen en hetzelfde bewaren. Gemeente, het thema van de preek, zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren. Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren. Gemeente, jongens en meisjes, zo aan het begin van het nieuwe jaar zijn we gewend om elkaar de hand te drukken en elkaar veel heil en zegen toe te wensen. En we doen dat in verschillende variaties. De een zegt het beste voor het komende jaar. Een ander zegt veel heil en zegen. Een katholieke zou zeggen een zalig nieuw jaar. En te midden van al die beste wensen die wij elkaar aan het begin van het nieuwe jaar toewensen, wil ik vanmorgen luisteren naar een zalig spreking van de Heer Jezus Christus, waarin Hij ons laat zien, wat is nu werkelijke zaligheid? Wat is nu werkelijk het beste? De Heer Jezus Christus zegt dan in vers 28, zalig, gelukkig zijn degenen die het woord van God horen en die het woord van God bewaren. En het is goed gemeend om allereerst te letten op de context waarin deze woorden in het Lucas-evangelie staan. Het gedeelte van Lucas 11 bevindt zich in een groter gedeelte van het evangelie van Lucas. En in dat gedeelte beschrijft de evangelist Lucas de Heer Jezus Christus zoals Hij op weg is naar Jeruzalem. En wat opvalt is dat de Heer Jezus Christus telkens weer omringd wordt door grote groepen mensen. Waar de Heer Jezus ook verschijnt, daar stromen de menigten van alle kanten toe. Want daar bij Jezus is wat te zien. Daar bij Jezus gebeuren bijzondere dingen. Daar bij Jezus, daar hoor je dingen die hoor je niet op de Sabbat in de synagoge. Wat Jezus doet is werkelijk ongekend, werkelijk ongehoord. De blinden waar geen dokter raad mee weet, de blinden gaan weer zien. En de doven ze gaan weer horen. En de kreupelen die geen kant meer op kunnen, ze kunnen weer lopen, ze kunnen weer springen. En van die wonderen die Jezus doet, daar willen ze getuigen van zijn. Dat willen ze zien, dat willen ze meemaken. En zo zijn ze in Lucas 11 gemeente opnieuw getuigen van een van de tekenen, van een van de wonderen die de Heer Jezus Christus doet. Hij komt, zo blijkt uit vers 14, op zijn reis een man tegen die bezeten is. Een man tegen die helemaal in bezit genomen is door de duivel. Je zou kunnen zeggen, die man is zichzelf niet meer. Maar de duivel woont in hem, de duivel heeft die man in zijn greep. En die bezetenheid die zorgt ervoor dat deze man stom geworden is. Hij kan niet meer spreken. En vanuit het Griekse woord wat hier gebruikt wordt blijkt dat deze man niet alleen stom is, dat deze man niet alleen niet meer kan spreken, hij kan ook niet meer horen. Een ronduit ernstige situatie. Die man is eigenlijk volkomen geïsoleerd. Communiceren, praten met andere mensen, dat lukt hem niet meer. En in die situatie ontmoet hij de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus ontfermt zich over hem en werpt deze duivel uit. En deze man kan weer spreken, kan weer horen. Jezus redt hem vanuit die eenzaamheid, vanuit dat isolement waarin hij zich bevindt. En opnieuw gemeente, opnieuw is de schare getuigen van een wonder waarin de Heer Jezus Christus zichzelf openbaart. Opnieuw zien ze en horen ze wie Jezus Christus werkelijk is. Hij laat zien dat Hij de redder is van de wereld, de zaligmaker van zondaren. Hij laat in de tekenen die Hij doet zien dat Hij de gezondene is van de Vader. Zo openbaart Hij zich ook in het vervolg als Hij gaat uitleggen hoe het komt dat Hij deze dingen doet. Ik doe deze dingen, zo zegt hij, door de vinger van God. de hoorders die een beetje bijbelkennis gehad hebben rondom de Heer Jezus Christus, die hebben in die woorden iets gehoord vanuit het Oude Testament. Die vinger Gods, die kom je in het Oude Testament verschillende keren tegen. Maar de vinger van God is wel heel in het bijzonder een woord wat je tegenkomt in Egypte bij rondom die plagen. Dan zijn er best een heel aantal plagen. Die eerste plaag en die tweede plaag, dat lukt de tovenaars van Egypte ook nog om die te doen. Maar dan komt die derde plaag en dan staan de tovenaars van Egypte voor raadselen. Hier kunnen ze niets meer. En dan zeggen ze tegen de farao: dit is de vinger van God. God die ingrijpt, God die hier handelt. En er is geen God en geen macht van duisternis die daar nog wat mee kan, die dit kan bewerken. Het is de vinger van God. En zo zegt de Heer Jezus: zo werk ik, zo handel ik, zo ben ik. Wat ik doe, dat doe ik door de vinger van God. Ik ben de gezondene van de Vader. Ik ben de beloofde verlosser die Hij geven zal. Hij openbaart zich in dit gedeelte ook als de sterkere. En dat is een beeld wat je ook tegenkomt, bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja. Als het gaat over het volk Israël in ballingschap. Dan zit dat volk Israël in de ballingschap gebonden in de macht van het sterke Babel. De enige mogelijkheid tot verlossing is dat God in zal grijpen. Dat God verlossen zal door een sterkere. De Jezus gemeente zinspeelt op de verlossing uit Egypte en zinspeelt op de verlossing uit de ballingschap in Babel. Om te laten zien dat dat als het ware symbolen zijn van het grote en machtige verlossingshandelen van de Heer. Van het grote machtige verlossingshandelen waarin Hij alle dingen nieuw maakt en alle dingen redden zal. En Christus zegt: en ik ben degene die als verlosser door God gezonden is. Maar de vraag is, gemeente, erkent de schare Hem nu ook zo? Jezus openbaart zich in zijn woorden als Gods verlosser. In de wonderen die Hij doet, onderstreept Hij dat Hij werkelijk de vervulling is van Gods belofte. Maar zien de mensen om Hem heen Hem nu ook zo? Dat is maar zeer de vraag, gemeente. We lezen in het 14e vers dat er mensen zijn die zich verwonderen. Mensen die met elkaar praten over het mooie, het bijzondere wat ze bij Jezus zien. Mensen die het tegen elkaar zeggen: zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Maar is die verwondering, gemeente, nu ook de erkenning dat Jezus werkelijk de Messias, dat Jezus werkelijk de verlosser van God is? Of moeten we zeggen, het gaat deze mensen eigenlijk alleen maar om de ervaring, om de bijzondere sensatie, om de bijzondere dingen die Jezus doet. En waar het Jezus werkelijk om gaat, dat ontgaat hen eigenlijk. Waar het Jezus om gaat, dat ze buigen zullen voor Hem en dat ze geloven zullen in Hem, dat ze van Zijn genade en ontferming zullen leven. Eigenlijk ontgaat hen dat volkomen. Zoals het ook ons ontgaan kan. Dat Christus zichzelf openbaart in de schriften. Dat Christus voor ons staat in de verkondiging van het evangelie. En dat Hij maar één verlangen kent: dat u buigen zult voor Hem. Dat u leven zult van Zijn genade. Maar dat het je eigenlijk ontgaat. En dat je naar de kerk gaat en dat je je Bijbel leest. En dat het je gaat om de bijzondere dingen. Een boeiende preek. Een bijzondere uitleg. Een diepzinnige gedachte. Maar dat het erop aankomt dat je buigt voor Christus, eigenlijk ontgaat het je volkomen. Verwondering. Er zijn ook anderen. Anderen die nog eens over de situatie hebben nagedacht en die eigenlijk Jezus niet kunnen duiden. Jezus past eigenlijk helemaal niet in hun beeld wat zij hebben van Gods verlossing. Wat Jezus doet valt eigenlijk helemaal buiten de kaders van hun denken. Je zou kunnen zeggen, het past niet binnen hun dogmatische gedachten, binnen hun dogmatiek die ze hebben opgebouwd. En eigenlijk kunnen ze maar één conclusie trekken. Als Jezus niet past bij hun beeld wat zij hebben van het koninkrijk van het licht, ja, dan moet hij wel horen bij het koninkrijk van de duisternis. Als Jezus niet past bij hun beeld wat zij hebben van Gods verlossing, dan, ja, dan moet hij de dingen die hij doet wel doen door Beelzebul, de overste van de duivelen. Je zou kunnen zeggen, het is voor deze mensen niet belangrijk wat Jezus van zichzelf zegt. Het is voor deze mensen ook niet zo belangrijk wat in de schriften van het Oude Testament over Gods verlosser geschreven staat. En of daar misschien wel eens meer zou kunnen staan en het er wel eens anders zou kunnen staan dan zij denken. Nee, eigenlijk is hun eigen denken, hun eigen beeld, hun eigen leer, hun eigen hoop en verwachting het uitgangspunt. En daaraan toetsen zij het handelen van Christus. En Jezus valt er buiten. Jezus beantwoordt er niet aan. En dus verwerpen ze hem. Zoals wij dat ook kunnen doen, gemeente. Dat we in de verkondiging van het woord oog in oog staan met Christus. Dat hij ons wordt voorgeschilderd als de verlosser van God. Dat wordt uitgelegd, wat staat er nu in deze tekst, wat staat er in dit Bijbelgedeelte, en dat het niet past binnen onze eigen gedachten, binnen onze eigen kaders, en dat we daarom die preek maar naast ons neerleggen. Of dat iemand door de Heere getrokken wordt vanuit de duisternis tot het licht, hij komt tot bekering, maar het gaat zo anders als dat we dachten en zoals we ons hadden voorgesteld dat het moest, en dus zeggen we, het zal wel niet echt zijn. De vraag is, gemeente, waar toets je de verkondiging van het woord aan? Waar toets je de prediking van het evangelie aan? Waar toets je het werk van God aan? En wat God zelf zegt? Aan de openbaring van zijn handelen in de schriften? Of zijn het onze eigen gedachten? Ons eigen schema? En dan zijn er nog weer anderen. Anderen die er eigenlijk wat aarzelend bij staan. Ze luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus en ze kijken naar de wonderen die hij doet. Ze zijn in zekere zin ook onder de indruk, het raakt hen. En ja, eigenlijk als ze eerlijk zijn, dan zijn de dingen die Jezus doet inderdaad de dingen die in de schriften van het Oude Testament van hem staan. Jesaja heeft het beloofd dat als de Messias komt, dan gaan de blinden zien. En dan gaan de doven horen. En dan gaan de kreupelen wandelen. Dan gaan de lammen springen. Dat gebeurt. En aan de andere kant is er in hun hart die twijfel, dat knagende ongeloof. Stel je voor dat we ons vergissen. En het enige waarop ze nog willen geloven is eigenlijk dat er een teken uit de hemel komt, dat God dan vanuit de hemel het werk van Jezus en de woorden van Jezus zal legitimeren. Als er een teken uit de hemel komt, ja, dan zullen ze het woord van Jezus geloven. En gemeente, wat herkennen we ook die gedachten? Dat je luisteren kunt naar de verkondiging van het evangelie. Dat Christus je voor ogen wordt geschilderd als de verlosser van zondaren, die de dingen doet door de vingeren van God, die de sterkere is werkelijk in staat om de banden van zonde en dood, om de banden van ongeloof te verbreken. Hij is werkelijk in staat om je te redden uit je verlorenheid. En dat je in de schriften ook ziet, ja, zo is hij werkelijk. En dat het je hart raakt en dat je in zekere zin zegt, ja, dat is wat ik in mijn leven nodig heb. Verlossing van de zonde, redding van Gods kant. Maar stel je voor dat ik me vergis. Stel je voor dat het niet echt is. Hoe weet ik dat ik zomaar op het woord van God geloven kan? Als er nou eens een teken kwam, een teken van de hemel, een bijzonder teken, ja, dan zou ik het geloven. Maar is dat nou nodig, gemeente? Is het nu nodig dat deze mensen wachten op dat bijzondere teken vanuit de hemel en dat wij wachten op een bijzonder teken uit de hemel? Heeft de Heer Jezus Christus zich in dit gedeelte dan nog niet voldoende geopenbaard? En heeft hij in dit gedeelte zijn handelswijze niet voldoende gelegitimeerd met de schriften van het Oude Testament, met Gods openbaring vanuit het verleden? Heeft hij niet op een afdoende manier laten zien dat hij geen verbond heeft met Beelzebul, maar dat hij werkt door Gods kracht en door Gods genade? En heeft die gemeente zijn woorden niet onderstreept met al die tekenen en met al die wonderen? Elke genezing, elke duivel die verdwijnt, is toch de onderstreping dat Jezus werkelijk de verlosser van God is? Het ligt in ons leven niet anders, gemeente. De Heer schildert zich in het woord als de God die geen lust heeft in de dood van goddelozen en zondaren, maar die je leven zoekt, die je behoud zoekt, die je redding zoekt. De Heer Jezus Christus laat zijn evangelie verkondigen en hij roept het toe. En ieder die in mij gelooft, wie je ook bent, waar je ook zit, en ieder die in mij gelooft zal leven. De gemeente de Heer onderstreept de waarachtigheid van zijn bedoeling in de tekenen van brood en wijn. In de teken ook van de doop, van de doop. Zo waarachtig als dat water van de doop over je voorhoofd gelopen heeft, zo waarachtig wil God je redden. Zo waarachtig heeft God gezegd, ik ben de Heere je God. Zo waarachtig is de genade van God en de belofte van God ook voor u, voor jou. Zo waarachtig als het brood gebroken wordt, zo waarachtig als die wijn wordt uitgegoten, zo waarachtig gaf Christus zichzelf tot een volkomen verzoening van de zonden. Het woord en de tekenen, gemeente, openbaren Christus als een volkomen zaligmaker. Wat heb je nog meer nodig? Als de Heer het je zegt en zelfs zweert, als de Heer het onderstreept in tekenen, is het dan niet hoogmoedig om nog een teken erbij te vragen? Een bijzonder teken, een teken vanuit de hemel. Getuigt dat niet van wantrouwen in de richting van het woord van God, in de richting van de tekenen die God ons gegeven heeft? De Heer Jezus waarschuwt daar ook voor. Hij zegt, een boos geslacht begeert een teken. Een geslacht dat vol is van wantrouwen. Een geslacht dat vol is van ongeloof. Ja, ze krijgen een teken. Het teken van Jona. Het teken van Jona en Nineveh. En ik ga vanmorgen voorbij, gemeente, aan de details die daarin doorklinken. Ik noem één aspect. Het geslacht van Jezus krijgt het teken van Jona en Nineveh. Het accent, gemeente, valt zeker in de tweede helft van dat teken op de prediking van Jona. Nineveh, zegt Jezus, heeft Jona op zijn woord geloofd. Nineveh had geen tekenen nodig waarin God dat woord bewees als waarachtig. Stel je voor dat Nineveh daarop gewacht had, gemeente. Stel je voor dat ze in Nineveh gewacht hadden tot God een teken bij zijn woord zou geven. De Heere zou 40 dagen later hebben laten zien dat zijn woord waarachtig is en Nineveh zou zijn omgekeerd. Maar die mensen hadden geen gelegenheid gehad om zich te bekeren en te geloven. Wachten op een teken, zegt Jezus, is levensgevaarlijk. Wachten op een teken uit de hemel is niet zonder risico. Als je nu je ogen voor Jezus sluit, als je nu wilt wachten op de bijzondere tekenen vanuit de hemel, dan loop je het risico dat je straks hem zien zult en de waarachtigheid van zijn woord zult zien als hij komt op de wolken van de hemel. Wie zijn woord verwerpt en de tekenen die hij je gegeven heeft, en die wacht op een bijzonder teken, die loopt het risico dat straks in de dag van het oordeel de mannen van Nineveh zullen opstaan en tegen je zullen zeggen, wij hebben de oordeelsprediking van Jona geloofd, op zijn woord. En jullie hebben zoveel meer gehad, zoveel preken meer gehoord, zoveel rijker en voller evangelie horen klinken. Waar heb je niet geloofd? koningin van Scheba zal opstaan in de dag van het oordeel en getuigen: ik ben gekomen op het gerucht om de wijsheid van Salomo te horen. En jullie hebben zoveel meer gehoord van hem die ook zoveel meer is dan Salomo. Waarom ben je niet gekomen? En terwijl, gemeente, dat onderwijs klinkt, terwijl Jezus zichzelf openbaart, terwijl daar die verschillende reacties zijn, verwondering, ongeloof, dat verzoeken om een teken, terwijl dat alles klinkt, klinkt daar ineens vanuit de menigte een vrouwenstem, een vrouw die vol verwondering uitroept: zalig, zegt ze, zalig, zalig is de schoot die u heeft gedragen, zalig zijn de borsten die u hebt gezogen, zalig is uw moeder. De verwondering, wat een zoon. Je zult maar moeder mogen zijn van zo'n kind. Van iemand die zulke dingen doet en die zulke dingen zegt. Wat machtig, wat groot, wat heerlijk. En Jezus, gemeente, grijpt die uitspraak van die vrouw aan om eigenlijk de kern van dit hoofdstuk te laten zien. Hij zegt: inderdaad, inderdaad, die moeder van mij is zalig. Dat heeft de engel al gezegd in Lucas 1. U bent de meest begenadigde, de meest gezegende onder de vrouwen. En Elisabeth heeft haar zo begroet. De meest begenadigde onder de vrouwen. En Maria heeft ervan gezongen: van nu af aan zullen alle geslachten van de aarde mij zalig spreken. Ze is zalig. Maar niet omdat ze de moeder van de Heer Jezus Christus is. Niet omdat ze Jezus onder het hart heeft gedragen. Nee, zegt Jezus, ze is zalig omdat zij het woord van God hoorde en het woord van God bewaarde. En met die woorden, gemeente, wordt Maria van een uitzondering een voorbeeld. De zaligheid van Maria heeft niet te maken met het feit dat ze Jezus onder haar hart droeg. Maar de zaligheid van Maria heeft te maken met haar horen en bewaren van het woord. En Jezus zegt: Dat is wat ik ook van jullie vraag. Dat je het woord hoort en bewaart. Gemeente, het eerste wat in die woorden dan doorklinkt is het voorrecht dat er is als je de woorden van God horen kunt. Wij vinden dat vaak heel vanzelfsprekend. Dat je twee keer naar de kerk kunt en dat je naar catechisatie kunt. En dat je een bijbeltje op je nachtkastje hebt liggen die je open kunt doen op elk moment van de dag. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? Schittert daar niet juist de genade van God in? Stel je voor dat je geboren was in Bagdad of in Noord-Korea. Daar is het niet zo vanzelfsprekend dat je naar de kerk kunt. Daar is het niet vanzelfsprekend dat je een bijbeltje op je nachtkastje hebt liggen. Het woord van God kunnen horen is geen vanzelfsprekendheid. Maar het woord van God kunnen horen, gemeente, heeft te maken met Gods genade, heeft te maken met Gods liefde, heeft te maken met Gods ontferming. Heel in het bijzonder voor u en voor jou. Hij zond goedertieren verkondigers van die zeer blijde boodschap tot u en tot jou. En de Heer laat daarin zien: ik heb geen lust in je dood, geen lust in je ondergang. Ik wil niet dat je in de duisternis ronddwaalt, maar ik laat het licht van het woord in je leven schijnen. Ik geef je mijn woord. En wat zie je dan, de gemeente? Wat zie je dan in dat woord? Wat hoor je dan in dat woord? En je hoort daar zonde in. Dat woord laat de zwijnenstal zien die we van ons leven hebben gemaakt en van ons hart. Als dat woord van God als een licht in de duisternis gaat schijnen, gemeente, dan zien we ineens het spinrag aan de muren en dan zien we ineens het stof duimendik op de kasten liggen. We zagen dat eerder niet. We zaten immers in de duisternis. Maar als de Heer zijn woord laat schijnen, gemeente, dan zien we wie we zelf zijn. En dan laat de Heer zien dat er vanuit onszelf niks goeds komt en dat we leven moeten van genade. Dat maakt juist ook de vijandschap uit van die farizeeërs en schriftgeleerden ten opzichte van Jezus. Ze willen zichzelf niet kwijtraken. Ze willen die eigen gerechtigheid niet kwijtraken. Ze willen niet op één hoop geveegd worden met de tollenaren en met de zondaren. En daarom willen ze dat licht van Christus, dat woord van de Heer, niet in hun leven toelaten. Met al zijn consequenties en met al zijn directheid. Terwijl het juist zo heilzaam is, gemeente, om het woord van de Heer in je leven toe te laten. Om het licht van het woord over je leven te laten schijnen. En dan zie je inderdaad de puinhopen van je leven. Dan zie je de gebrokenheid. Dan zie je de zonde. Maar laat dat maar gebeuren, gemeente. Je leven kan er alleen maar van opknappen. Want dat woord van de Heer ontdekt ons niet alleen aan zonde. Dat woord van de Heer laat niet alleen zien wie wij zijn. Maar dat woord van de Heer, gemeente, wijst ons ook op de redding. Het woord van de Heer spreekt altijd met twee woorden. Zonde en genade. Dood en leven. En als dat woord van zonde klinkt, als dat woord van dood klinkt in het woord van de Heer, gemeente, dan heeft de Heer er maar één doel mee. Dat je juist in die zonde en dat je juist in die dood niet stikken zult. Dat je het kopje ondergaat in het moeras van de ongerechtigheid. Maar dat je hem zult zoeken als je redder. Als de Heer je spreekt over zonde en genade, gemeente. Als de Heer over zonde en dood spreekt. Dan werkt hij heen naar de genade. Dan roept hij je toe. Wie tot mij komt met al de zonde van zijn leven. Wie tot mij komt met de dood van zijn leven. Die zal ik redden. Die zal ik barmhartigheid geven. Hij roept je, gemeente, tot geloof en bekering. Hij roept het je toe. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En God heeft de zonde op zijn eigen kind gelegd, opdat zondaren zullen leven. Het woord van de Heere, gemeente, verkondigt ons Christus als de redder van zondaren. Die de zonden heeft gedragen, die het oordeel is ondergaan. Opdat zondaren die dat verdienen zullen leven. En zalig ben je als je die woorden van God hoort en bewaart. En gemeente, dan betekent horen hier meer dan alleen maar luisteren. Wij denken bij horen, het is een voorrecht als je twee keer op zondag naar de kerk kunt en als je die woorden van God hoort. Maar horen, gemeente, betekent meer dan woorden horen. Horen betekent hier gehoor geven aan. Horen en gehoorzamen, horen en doen, zijn in de Bijbel een onlosmakelijke eenheid. En niet alleen in de Bijbel, maar ook in ons eigen dagelijkse leven. Mijn vader verbood mij vroeger wel eens iets. En dan zei hij, ik wil niet meer hebben dat je dat doet. En dan voegde hij eraan toe, heb je dat gehoord? Ik was ook niet altijd een lievertje. Dus ik dacht als puber dan wel eens, ja natuurlijk heb ik dat gehoord, pa. Het was luid en duidelijk, helder Nederlands. Ja, dat bedoelde mijn vader niet. Mijn vader vertrouwde er wel op dat die woorden mijn oren hadden bereikt. En hij wist dat er aan mijn oren niks mankeren. Dat ik inderdaad die woorden woord voor woord verstaan had. Maar wat hij bedoelde met die woorden, heb je het gehoord? Was, ga je er nou ook gehoor aan geven? Ga je het nou in je leven laten zien? Ga je er nou ook naar handelen? Ga je die woorden van mij nou ook omzetten in daden? Nou, ik vind dat precies wat de Heer Jezus hier bedoelt. Zalig zijn zij die het woord van God horen. Die er gehoor aan geven. Die er naar luisteren. Die in geloof die woorden van God omhelzen. Aanvaarden. Aannemen. Zalig ben je, gemeente, als je met die woorden van de Heere buigt in geloof voor zijn voeten. Met dat woord van zonde en zegt, Heer, uw woord zegt mij dat ik zondaar ben. Heer, het is waar, ik zeg er amen op. Maar dat je ook met de beloften van het evangelie bij God buigt en zegt, Heer, u zegt het dat het bloed van Jezus Christus uw zoon reinigt van alle zonde. U zegt dat er voor de grootste van de zondaar een redding is in Christus. Heer, het is uw woord en u kunt niet liegen. En dat woord is mijn enige houvast. Dat is de kern van het geloof, gemeente. Niet wat ik voel en ervaar. De kern van het woord is, van het geloof is dat ik het woord van God als waarachtig en betrouwbaar aanvaard voor mijzelf. Dat ik de woorden van God hoor en geloof, hoor en bewaar. Ja, dan kan het best zijn dat er iemand zegt, ja, wacht eens even. De Heere kan dat zo wel zeggen, hè? Zalig zijn zij die het woord van God horen en die het woord van God bewaren. Maar kan ik dat dan vanuit mezelf? Ik probeer dat wel, maar het lukt mij niet. Gemeente, hebt u die woorden gezien in het 13e vers? Die woorden in het 13e vers waar de Heer Jezus zegt dat hij zijn, dat de Vader zijn geest wil geven aan allen die hem daarom bidden. Gemeente, met deze woorden, ook van vers 28, mag je in al de worsteling en al de strijd terugkeren naar de Heer en je handen erop leggen en zeggen, Heer, het is uw woord, maar wat heb ik er moeite mee? Wat blijkt telkens weer opnieuw in mijn hart dat ik bij al die woorden van u twijfel en zeg, zou het wel echt zijn wat God belooft? Gemeente, wie met de woorden van de Heere buigt aan zijn voeten, die gaat merken. Die gaat het ervaren dat God je niet uitwerpt. Die gaat je ervaren dat het grootste geluk in je leven is dat je de woorden van God hoort en doet. Die gaat ervaren dat wanneer je in geloof de woorden van God omhelst en aanvaardt, je werkelijk geluk ontvangt omdat je God leert kennen als je genadige Vader. Omdat je God leert kennen als de God van vrede en van verzoening. Zalig is hij die het woord van God hoort, die er gehoor aan geeft. Die eruit leeft. Dat betekent niet alleen dat als het gaat over het komen tot Christus, het ontvangen van de zaligheid, dat het aankomt op horen en doen, op horen en geloven. Maar in het hele leven van een christen komt het erop aan. Dat je de woorden van God hoort en dat je je leven naar die woorden van God inricht. Dat is ook je verlangen. Juist omdat je weet dat als je het woord van de Heere loslaat en het spoor van Gods woord loslaat, dat je leven in de duisternis belanden zal. Wie het woord verlaat, verlaat God zelf. Wie niet luistert naar het woord van de Heere, die luistert niet naar het spreken van de Heere. En die komt uiteindelijk in de duisternis terecht. Ongehoorzaamheid is een doodlopende weg. En daarom is het zo belangrijk dat je die woorden van de Heere kent, dat je erin studeert, dat je die woorden bewaart. Daar staat in het Grieks een woord wat zoveel betekent als er acht op slaan, bewaken. Zoals een wachter vanaf de muren uitkijkt en niets ontgaat aan zijn oog, zo met dat woord van de Heere ook omgaan. Er nauwkeurig acht op slaan, wat is Gods wil, wat is Gods bedoeling, wat is Gods woord voor mij vandaag? Dat woord heeft gemeente in dit leven van de heiliging alles te zeggen. Dat woord heeft ook in aanvechting en in strijd alles te zeggen. Want juist als er zorgen en tegenslagen komen, gemeente. Juist als we zo doodmoe kunnen zijn van alles waar we mee te maken hebben in ons leven. Wat kan ook ons gevoelsleven erdoor worden aangetast? Wat is het dan belangrijk, gemeente, dat je leeft vanuit het woord. Dat je in het woord van God en in de beloften van God je hou vast hebt. Want alleen wie leeft vanuit het woord zal de vrede en de vreugde van het leven met God ook ervaren. En wie zo, gemeente, hoort en bewaart, dat merken anderen aan je. Dat je leeft vanuit dat woord, gemeente, dat wordt zichtbaar. Dat wordt zichtbaar in je levenshouding, omdat je niet meer op anderen kunt neerkijken. Dat wordt zichtbaar in je leven, omdat je een ander het oog gunt dat hij in het woord van God hou vast heeft. Dat wordt zichtbaar omdat het woord van God je leven beheerst. En daar heerst de liefde. Daar heerst de ootmoed. De zachtmoedigheid. De vrede. Daar heerst Christus. Want wie leeft vanuit het woord, gemeente, die wordt werkelijk mens zoals God je bedoeld heeft. Die wordt werkelijk mens zoals Christus. die wordt werkelijk een mens, waar de heerlijke geur van Gods genade en ontferming van afstraalt. Leven vanuit het woord, gemeente. Dat is waar Christus je op wijst. Dat is het antwoord wat hij verwacht als hij zichzelf aan je openbaart. Dat is meer dan verwondering. Dat is meer dan denken vanuit je eigen kaders. Dat is meer dan wachten op een teken. Dat is je op het woord van God alleen verlaten. En dat geeft houvast. Ik wil tenslotte nog op één ding wijzen, gemeente. Dat bewaren, dat wil zeggen nauwlettend in acht nemen. Zoals die wachter aan wiens ogen niets ontgaat. Zo met het woord omgaan. Dat zelfs de kleinste woorden in je blikveld blijven. Dat zelfs de kleinste woorden, dat je die leest en dat je die tot je neemt en dat je erin studeert. Het woord bewaren, gemeente, dat betekent het hele woord bewaren. En de noodzaak daarvan, gemeente, laat het Lucas-evangelie, maar ook de andere evangelieën ons zien. Als je de discipelen van de Heer Jezus Christus op Goede Vrijdag ontmoet en op de Paasmorgen ontmoet, dan zie je dat dat mannen zijn die helemaal bedroefd zijn, eigenlijk helemaal wanhopig. Je hoort het die Emmausgangers zeggen, als we op weg zijn naar Emmaus, wij dachten dat hij het was en wij hoopten dat hij het was, maar hij is gestorven, hij is in het graf gelegd en al onze hoop en al onze verwachting is achter die grafsteen beland. We staan met lege handen. Je kunt je afvragen, gemeente, was het nou nodig geweest dat die discipelen van de Heer Jezus Christus rond Goede Vrijdag en rond Pasen zo verward, zo bedroefd, zo wanhopig waren? Als je eerlijk naar het evangelie luistert, gemeente, moeten we zeggen nee. De Heer Jezus had het ze toch gezegd. Jezus had toch gezegd dat hij zou lijden en sterven en dat hij ten derde dagen weer zou opstaan. En zei hij, ik ga u voor naar Galilea, daar zult u mij zien. Gemeente, als de discipelen die woorden van de Heer Jezus Christus nauwlettend hadden bewaard, als ze hadden geleefd bij die woorden, dan waren ze van Goede Vrijdag direct doorgereisd naar Galilea. In het geloven, in de verwachting, hij heeft gezegd dat hij zal opstaan, dat we hem in Galilea zullen ontmoeten. Gemeente, trek die lijn maar door. Hoe zou het komen dat zoveel christenen vaak in het donker lopen? Hoe zou het komen dat zoveel christenen vaak leven tussen hoop en vrees? Hoe zou het komen dat zoveel christenen voor hun gevoel in het leven met de Heer, het zijn maar hele kleine momenten waarop die vreugde en vrede je hart werkelijk vervult? Zou het hiermee te maken kunnen hebben, gemeente, dat we dat woord van de Heer zo vaak niet bewaren? Dat we zo vaak aspecten van dat woord uit het oog verliezen. Dat we bepaalde woorden in ons leven totaal vergeten zijn. Ik zal een concreet voorbeeld noemen, gemeente. We kennen allemaal die bekende psalm, psalm 73. En de versen die we heel vaak zingen zijn de versen 12, 13 en 14 over God die je rechterhand heeft gevat en die je zal opnemen in heerlijkheid, over God die je rots is. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Zwijgt mijn vlees en mijn hart, dan bent u de rotssteen van mijn leven. Maar als dan, gemeente, als dan de tegenslag komt, als dan inderdaad ons vlees en ons hart bezwijken, Dan raken we soms alles kwijt. Omdat we vergeten zijn dat psalm 73 een psalm is van Asaf, die door een hele diepe weg heen de liefde en goedheid van de Heere is gaan zien. Dan raken we in tegenslag heel veel kwijt. omdat we bepaalde aspecten van het woord niet in het oog hebben gehouden. Omdat we misschien een verkeerd beeld hadden van het leven met de Heere. Voorspoed, de Heere is toch nabij. En we niet hebben gelet op het woord van de Heere dat ons ook spreekt van beproevingen. Van kastijdingen. Die geen zaak zijn van vreugde, zegt Paulus. Gemeente, het leven bij het woord. Dat is wat werkelijk je hart vervullen kan. Dat is wat werkelijk je de vreugde en vrede met God laat ervaren. Leven bij het woord is wat werkelijk je hou vastgeeft. Hij gaat je voor. Je mag in gehoorzaamheid hem volgen. En wie leeft bij het woord zal merken dat van dag tot dag de Heere je leven leidt. Ook in het komende jaar. Zalig zijn zij die het woord van God horen. Die het woord van God bewaren. Amen. Gemeente, wij zingen samen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader, u bent het die van dag tot dag ons onderwijzen wilt. En die ons telkens weer, Heer, laat zien dat we leven moeten bij de woorden van u. Ze horen, ze gehoorzamen en ze bewaren. En Heer, wat kan dat moeilijk zijn, juist ook in tijden van aanvechting, in tijden van strijd, in tijden van tegenspoed. En Heer, we bidden u, leert u het ons. Leert u het ons door de kracht van uw geest om te leven bij uw woord alleen. Geef dat deze woorden mogen meegaan. Dat zou vast mogen geven. te midden van alles wat in ons leven gebeuren kan. Geef Heer dat de kinderen van de gemeente dit mee mogen nemen. Luisteren naar de Heer. Daar komt het op aan. Dat ze dit ook meekrijgen, Heer, in het onderwijs, op school en thuis. We bidden u, Heer, voor allen die bezig zijn, ook met de opvoeding van onze kinderen op school. Meesters en juffrouws, leerkrachten, Heere, geeft u ze wijsheid. Geeft u ze kracht. Geeft u ze liefde en bewogenheid om uw naam te verkondigen. Heere, ga met ons mee naar huis. Gedenk onze broeder die vanmiddag voorgaat. Geef hem de kracht en de wijsheid die hij nodig heeft, om Jezus wil. Amen. De gemeente zingen tot slot Psalm 119, vers 76. Maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboon verbonden. Psalm 119, vers 76. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.